Goedemorgen allemaal. Voordat ik overga tot het verkondigen van het woord, wil ik eerst met jullie in gebed gaan. Vader, dank u wel voor deze ochtend. Dat we ook zo weer mogen samenkomen, dat we de vrijheid hebben om samen te komen. En Heer, niet zomaar samenkomen. Heer, we zijn hier niet gewoon om liedjes te zingen of uit een boek te lezen, Heer, maar we zijn hier voor U en we delen in geloof in U, omdat U uw Zoon gezonden heeft om voor ons te komen naar de wereld. Heer, dank u wel daarvoor. Geef ook dat uw woord echt open mag gaan en echt levend mag worden voor ons. En dat we echt mogen beseffen wat er nou gebeurd is. Heer, werkt u zo door ons heen. Want het is alleen door uw kracht, Heer. Want als u het huis niet bouwt, te vergeefs zoekende werkers. Heer, dus gaat u met ons aan de slag. Dank u wel zo voor vanochtend. Amen. Ik wil jullie alvast even een heads-up geven. Aan het einde van de preek kom ik er nog op terug. Maar dan wil ik jullie naar voren uitnodigen voor gebed als je dat wil. Dus wees er alvast even op voorbereid. Ja, daar sta ik dan weer. Velen van jullie kennen mij al wel. Ja? Ik ben waarschijnlijk voor jou degene die de Rubik's Kubus kan oplossen, of grotendeels. Vraag na de dienst maar naar het verhaal verder. Ja. Maar wie ben ik nou eigenlijk? Nou, voor de mensen die mij toch nog niet helemaal kennen, of misschien toch nog wel weer iets nieuws horen vanochtend. Mijn naam is Luc, ik ben 31 jaar. En ik kom sinds afgelopen weekend weer uit Leeuwarden. Ik ben weer terug verhuisd naar waar ik oorspronkelijk vandaan kom. En dit is eigenlijk heel grappig. Ja, sommigen van jullie kennen mij ook wel als iemand die ook wel een beetje flauw is en wat van slechte woordgrap houdt. Dus wees erop voorbereid. Maar vanochtend vroeg Harmen me ook nog van, ja, wat is dat speldje nou precies dan wat er op je colbert zit? Nou, het is niet van het Reformatorisch Dagblad, als mensen dat denken, RD. Nee, het is heeft wat met softwareontwikkeling te maken. En het leuke is, gisteren hebben jullie het volgens mij gehad over het in doeken gewikkeld, dat thema. Ik hoop dat voor jullie dat het niet te ingewikkeld was. Vanochtend gaan we het hebben over uit de doeken gedaan. En het leuke is, ik ben een ontwikkelaar. Dus vanochtend gaan we dit thema ontwikkelen. We gaan het uit de doeken doen. Ja. Ik zal jullie zoveel mogelijk proberen te besparen, maar kan niet alles voorkomen. Nou ben ik, om heel ik te zijn, ook nog een beetje op een andere manier wat flauw. Want we zijn hier vanochtend en het is eerste kerstdag. Dus ik zou het kunnen hebben direct over de meest bekende teksten van het kerstfeest. Maar eigenlijk, we hebben net ook al een beetje een lied gezongen, wat gewoon ook al het verhaal vertelt. En ik wil met jullie toch het ook veel breder trekken. Want mijns inziens hoort het kerstfeest niet op zichzelf te staan. Stel je eens voor, velen van jullie weten dat misschien al wel. Jezus is naar de aarde gekomen, wordt geboren. Maar stel je nou eens voor dat hij gewoon zijn leven geleefd had. Als ieder van ons hier, als iedereen hier op aarde. En was dan op een gegeven moment op hoge leeftijd gestorven. En, the end. Misschien nog happy end, hoop ik. Wat had dat dan verder voor ons betekend? Waarschijnlijk zaten we hier dan niet eens. Dan was er echt heel veel in de kerkgeschiedenis veranderd. In de wereldgeschiedenis zelfs. Dus ik ga het vanochtend met jullie veel breder trekken. Namelijk, ik pak zijn hele leven erbij. Is dat niet spannend? En voordat je bang bent dat ik echt het heel groot ga maken. En dat we alle evangeliën er volledig bij gaan pakken. Van begin tot eind. En misschien zelfs nog wel verder. Rustig, dat ga ik niet doen. Dat wordt iets te veel. Ook is mij gevraagd om het... Nou ja, het is een gezinsdienst, dus ik moet het een beetje, de aandachtspan erbij houden. Maar wat heel interessant is, allereerst, waar zo net ook al over gezongen werd, is de parallellen die we mogen zien in Jezus' geboorte, het begin van zijn leven en het eind van zijn leven al. Allereerst werd er voor hem een ruw houten bak klaargemaakt waarin hij gelegd zou worden. En er werd voor hem ook een ruw houten kruis voor hem gemaakt om zijn einde te markeren. Daarnaast werd hij, zoals gisteren ook al bekend is gemaakt, in doeken gewikkeld. Wat eigenlijk betekent dat zijn leven is aangenomen door zijn ouders. Hij is aangenomen als kind van hen. Na zijn dood werd hij in doeken gewikkeld. Wat betekent dat de dood hem had aangenomen. Maar wat je daarna ziet is, tijdens zijn leven werd steeds meer bekend wie hij was. Eigenlijk al bij zijn geboorte werd bekend wie hij nou eigenlijk was. Wat voor kind het nou was. Zijn macht werd al laten zien. Door de verschijning van de engelen aan de herders. Door de wijzen uit het oosten die kwamen om het kind te aanbidden. En datzelfde, zijn macht werd al helemaal duidelijk gemaakt. Doordat de dood geen vat op hem kon hebben. Geen grip op hem had. En uiteindelijk stond hij op. Uit het graf. De doeken lagen er nog. Hij was er niet meer ingewikkeld. Het werd uit de doeken gedaan. Hij stond op. En dat is ook het belangrijke. En wat ik ook zelf essentieel blijf vinden hieraan. Is het volledige evangelie. Dat mensen ook mogen zien waarvoor hij naar de aarde is gekomen. Namelijk om uiteindelijk als plaatsvervangend offer voor ons te sterven, begraafd te worden en weer op te staan, onze macht te tonen en ons vrij te kopen. En ik wil vanochtend jullie ook duidelijk maken dat dat een levensveranderende inzicht is, wat we daarin mogen hebben. En zoals ik jullie net al zei, ga ik met jullie niet een voor de hand liggende kersttekst lezen. Het spijt me daarvoor, maar ik ga een tekst lezen en het blijft toch een van mijn favorieten. En ook dit keer heb ik weer een nieuw inzicht erin en dat blijft leuk. Joh. Echt, ik weet niet wie van jullie dat ook wel eens heeft, dat je zo'n tekst leest en dan lees je hem weer en heb je weer een nieuw inzicht. En dan... Dus we gaan vanochtend lezen uit Johannes 4. En wie mij kent, die weet dat ik hier wel veel vaker uit gelezen heb. Het gaat namelijk over het verhaal van de Samaritaanse vrouw bij de put. Lekker kerstverhaal, zou je zeggen. Ja, heerlijk. In Johannes 4 staat het volgende. En ik lees met jullie uit MBV 21. Toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea en ging naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar. Dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was er rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar, geef me wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uitgedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Jezus antwoordde, iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt, is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, ik begrijp dat u een profeet bent, Heer. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie vereren wat je niet kent. Wij vereren wat we kennen. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt, vervuld van geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen vervuld van geest en waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, ik ben het, degene die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, waar bent u op uit of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. En dan gaan we even naar vers 39 toe. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van mij. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog 2 dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Zo'n wonderlijk verhaal dit. Ja, hartstikke leuk. Echt. Wat misschien een aantal mensen van jullie wel weten, is dat die vrouw naar die put kwam op een moment dat niet heel veel mensen gaan waterputten. Op het heetst van de dag. Ze was er alleen. Dus er wordt vaak ook de aanname gedaan, en ik vind het wel een veilige aanname, dat ze daar was om mensen te ontlopen. Waarschijnlijk om een bepaald imago wat ze had in het dorp. Ik ga verder niet speculeren over wat dat imago was, maar ze meiden in ieder geval mensen. En toen kwam ze daar en ze raakte in gesprek met Jezus. En wat dan zo wonderlijk is, wat je dan weer zo ziet, en dat valt me dan zo op, is zodra Jezus zegt op de vraag of op de opmerking van de vrouw, ik weet dat de Messias komt en dan zal hij ons alles vertellen, dat Jezus zegt, ik ben het die met u spreekt. Dat dat zoveel in haar doet, dat ze vergeet waarvoor ze daar was. Het is een beetje alsof je naar de koelkast loopt, de deur open doet. Vervolgens vergeet je wat je ook weer wil pakken. Doe je de deur weer dicht, loop je weg en dan denk je, oh ja, wacht, ik weet het weer. Ja, je vergeet gewoon waarvoor je ergens naartoe ging. Dat kan gebeuren. Maar dit is zo ingrijpend dat zij hoort wie de Messias is. Omdat hij haar vertelt wie zij is. Maar wat opvallend is, echt opvallend, is de mensen die ze probeerde te vermijden, dat ze juist naar hen toe gaat. Dat ze juist weer naar hen toe gaat om hen te vertellen van, ik heb de Messias ontmoet, kan dit hem zijn? Over wie we zoveel gehoord hebben. Ik weet niet hoeveel mensen van jullie dat hebben van, als je bijvoorbeeld door iemand gekwetst bent, vertrouwen geschaad, dat je gewoon geen goede band met iemand hebt. Hoeveel ben je dan geneigd om dan in één keer naar iemand terug te gaan om dan nog goed nieuws met hem te delen? Als jij, stel je voor, je hebt de loterij gewonnen. Is dan het eerste wat je gaat doen, oh nou, dan ga ik terug naar diegene, want die heeft mij gekwetst en dan ga ik even het goede nieuws dat ik de loterij heb gewonnen met hem of haar delen. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Maar dit is veel groter. Die vrouw heeft dus Jezus ontmoet, de Messias, en dat doet zo ongelooflijk veel in haar, dat zij naar hun teruggaat en hun dat vertelt. En wat zo krachtig is, is zij gelooft hem op zijn woorden. In dit verhaal staan geen dingen over van, oh, er is een demon uitgedreven, of er is een genezing uitgesproken, of er is water in wijn veranderd, of er is brood vermenigvuldigd. Er zijn alleen woorden gesproken en daarin is geloofd. En dan aan het einde van dat verhaal lees je dat weer. Al die dorpsgenoten die dan Jezus ontmoeten en die dan in de eerste instantie vanuit nieuwsgierigheid gaan kijken en dan daarna zeggen van, nou geloven wij niet meer om wat u gezegd hebt, maar om wat hij zelf gezegd heeft. Wij geloven hem op zijn woord. En dat is zo krachtig. Het is een levensveranderende evenement, gebeurtenis, als je daadwerkelijk ziet wie Jezus is. Dat je ziet wie hij is en wat hij voor ons gedaan heeft. Als je dan een stuk verder gaat in het Tweede Testament, in het Nieuwe Testament, dan kom je bij iemand anders die levensveranderend is veranderd. Misschien kennen jullie hem wel, Paulus. Ik weet niet of het een grote naam is. Ja, een van de grootste evangelisten en apostelen uit de wereldgeschiedenis heeft zo ongelooflijk veel betekend voor het verspreiden van het evangelie. Maar daarvoor was hij Saulus, degene die de gemeente vervolgde, die christenen vervolgde en het liefst dood wou hebben, omdat ze in iets geloofde wat tegen zijn geloof inging. Tenminste, dat dacht hij. Totdat op Gent, op een weg, hij verblind werd door een stralend licht. En hij Jezus zag. Hij zag hem. Saul, waarom vervolg je mijn kerk? Zo ongelooflijk veel indruk maakte het op hem, dat hij de keuze maakte, uiteindelijk, om zich te laten dopen. Om zich te bekeren tot die Jezus die hij vervolgde. Omdat hij hem leerde kennen. En zo ongelooflijk veel indruk maakte het op hem, dat hij weer een wind, storm, vervolging, wat dan ook, alles trotseerde door de kracht van Jezus om het evangelie te verspreiden. Het goede nieuws, de boodschap om de mensen te redden van de zonde. Kun je nagaan wat dat met mensen doet als ze zien wie Jezus is? En dan gaan we nog een stuk verder in de geschiedenis. Zo'n 2000 jaar later, daar ben ik. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb Jezus nooit in het echt gezien. Ik heb hem niet gezien zoals hij is. Ik weet niet hoe hij eruit ziet. Kun je ook heel veel over speculeren, ook hartstikke interessant, maar niet voor nu. Maar nog, toen ik begon te zien wie hij echt was, is het voor mij ook levensveranderend geworden. Het liefste praat ik met mensen over wat hij gedaan heeft. Natuurlijk, het is belangrijk om met mensen soms een beetje een koetjes en kalfjes gesprek te hebben. Maar ik hou ervan om van zijn woord te delen, van wat hij gedaan heeft. Ik was vroeger gebroken. Ik was niet populair. Echt niet. Ik was verslaafd aan de zonde van pornografie. Ik was eenzaam. Maar sinds ik Jezus echt heb leren kennen, hem echt heb kunnen zien voor wie die is, heeft hij me waarde gegeven. Zoveel meer dan wat ik ooit had kunnen bedenken. Ik weet dat ik een nieuwe schepping ben. Ik weet dat ik van hem ben. Zoveel meer. Ik weet dat ik kostbaar gemaakt ben door hem. Door diegene die uiteindelijk als kind naar de wereld is gekomen. In doeken gewikkeld, in een kribbe gelegd. Aanvaard, maar uiteindelijk ook voor onze zonden gestorven. Ik wil jullie daarvan een lied laten horen. Het is het lied Jezus Nooit Gezien van Martin Brand. En ik heb de teksten verder niet bij, maar probeer maar gewoon te luisteren naar wat hij zingt. En probeer het je op te laten nemen.
Ik heb Jezus nooit gezien. Nooit zachtjes aangeraakt. Nooit hoorde ik hem lachen aan mijn tafel om een grap of iets dat hij had meegemaakt. Nog nooit zag ik hem eten of dansen op een feest. Al die alledaagse dingen ben er nooit echt bij geweest. Dus hoe kan ik dan zeggen dat ik zoveel van hem hou En hoe kan ik dan zingen dat ik hem geloof en hem vertrouw? Ik heb Jezus nooit gezien en ik heb zijn stem nog nooit gehoord. Zijn haarkleur en zijn ogen, ik heb geen flauw idee, zo weinig dat ik zeker weet. En ik heb hem niet zien lijden voordat hij stierf aan het kruis voor mij. En toen hij opstond was ik er weer niet bij. Maar hoe kan ik dan zeggen dat ik zoveel van hem houd? En hoe kan ik dan zingen dat ik hem geloof en hem vertrouw? Ja, ik weet, het klinkt onlogisch en ik snap dat je sceptisch bent. Maar sinds ik hem mijn hart gaf, heeft mijn hele wezen God herkend. Begrijpen als je aan de zijlijn staat, maar als je eerlijk zoekt naar Jezus, als je bidt en vraagt om Jezus, als je knielt en bidt tot Jezus, weet ik dat er iets veranderen gaat.
Ja, als je eerlijk zoekt naar Jezus, als je bidt en vraagt om Jezus, dan weet ik dat er iets veranderen gaat. Dat is wat er met mij gebeurde. Maar nou, de vraag aan jou, aan jullie. Allereerst, voor de mensen die Jezus al kennen, wat veranderde er in jouw leven op het moment dat je hem kende zoals hij is? Op het moment dat hij zich voor jou uit de doeken deed? Ik wil je uitdagen om daarover door te praten, ook zo meteen nog. En voor de mensen die op zoek zijn, Ik wil jullie vragen, als jullie echt Jezus willen leren kennen, kom dan zo meteen naar voren en laat voor je bidden, als je dat wil. Het is niks verplicht, maar als je echt hem wilt leren kennen en je gewoon afvraagt van, waar is hij dan? Ik wil hem gewoon zien, ik wil hem ervaren, laat dan voor je bidden. Ik sluit af met het gebed. En dan wil ik Anja en Harmen naar voren vragen. Zometeen voor als er mensen zijn die gebed willen, dan kunnen ze ook naar voren komen. En daarna wil ik de band vragen om weer de muziek in te zetten. Jezus, dank u wel dat u uzelf laat zien. U bent niet verborgen gebleven. U hebt uzelf geopenbaard. Heer, en we hebben al kunnen lezen en kunnen ervaren dat het levensveranderend is. Als mensen u gaan zien zoals u bent. En Jezus, zo wil ik u ook vragen. Op dit moment ook voor de mensen die u zoeken. Laat u zelf ook zien. Heer, misschien alleen door een woord te spreken, of wel door een wonder, maakt niet uit, Heer, hoe u het doet. Maar laat u zelf zien en dat ze ook uw liefde mogen ervaren. Dat u zoveel van hen houdt, dat u in de plaats van hen aan het kruis bent gegaan, Heer. Dat u bevrijding geeft. Heer, dank u wel voor wie u bent. En voor dit grote wonder van het evangelie. Amen.